NPO Radio 1. NTR.
Mangiare. Met Ellen Scholtens, oermoeder van alle eerlijk etenfestivals en conservator van de kunsthal Kookt in Rotterdam, dat al sinds 2004 oproept tot een gezonde en duurzame eetcultuur. Manfred Meeuwig keurt olijven. Jona Freud over Alice Toklas, de kok en lover van Gertrude Stein. En we hebben een nieuwe aflevering van onze eigen culinaire wedstrijd, Het Diner. Ik heb er zin in. Hier is uw presentator, Petra Possel.
En laat ik er vandaag dan ook net zin in hebben. Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het hartstikke leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. U kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. En u heeft gehoord wat we gaan doen. Ellen Scholtens, oermoeder werd ze genoemd. Die wenkbrauwen gingen meteen een centimeter of drie omhoog. Dat is even schrikken, hè? Oermoeder der aller festivals.
Ja, overdreven hoor.
Nee, nou, maar goed. Eigenlijk ben jij wat slowfood in Turijn is.
Ja, dat is ook het grote voorbeeld. De Salone del Gusto in Turijn.
Elk jaar in het najaar in
tweejaarlijks. En het is de grootste voedseltentoonstelling ter wereld. En ja, volgens mij iets van 150.000 mensen in een week. Overal vandaan, uit heel de wereld.
Ja.
En er staan families in de rij om zo'n grote parmezaan aangesneden te zien worden. Fantastisch.
Het gaat eigenlijk allemaal daar over ambachtelijk eten. Maar nu is het woord ambachtelijk totaal besmet geraakt.
Ja, ja. Dus en gaan, puur, ook zo'n eng woord. Ja,
eco.
Groen en ja. Eco. Wij gaan dat vandaag gaan we daar gewoon een nieuw woord voor verzinnen. Ja. Maar in ieder geval, daar moeten we aan denken als we aan jou denken. En als we aan kunsthal Kookt en Kweekt, dit jaar ook, denken. We gaan er zo over doorpraten. Naast jou zit Manfred Meeuwig. Die heeft overigens wel eens daar gestaan op kunsthal Kookt.
Een paar keer.
Ja, en is natuurlijk ook een man die op de mooie producten let. Met jou, Meeuwig en zonen. In Amsterdam winkel, olijfolie, olijven en alles wat lekker is daar te koop enzovoort. Jij gaat vandaag olijven testen.
Ja.
We hadden gezegd, in de beperking toont zich de meester. En jij komt gewoon met een bakje of acht, geloof ik, binnenlopen.
Ja, ja. Dus nog maar een selectie natuurlijk uit de olijven die we hebben.
Ja.
Ja, dus
verleidelijk,
hè? Er zijn
natuurlijk
ontzettend veel soorten olijven. En die zijn zo verschillend. Dus ontzettend leuk.
Ik heb een boekje in de kast staan wat jij hebt geschreven over olijven. Of eigenlijk over olijfolie. En,
ja.
En daar komen ook heel veel olijven in voor.
Ja.
Jij kan daar gewoon een college van een uurtje of zes over houden, denk ik.
Nou ja, dat is overdreven. Maar er zijn natuurlijk heel veel soorten olijven. En er zijn ook verschillende manieren om olijven te maken zodat je ze kan eten. Hè?
Ja.
Want je kan ze niet zo direct van de boom eten. Je moet er wat mee doen.
Ja.
Dus dat is ja, best leuk.
Ja, ja, zeker leuk. We gaan het er straks over hebben. Naast mij zit mijn steun en toeverlaat en kookboeken vanuit Jona Freud. Jona,
ja.
Jij gaat het hebben over een boek waarvan jij een exemplaar hebt meegenomen wat uit de kast van je moeder komt.
Ja. Het kookboek van Alice B. Toklas.
Wat staat er voorin als opdracht?
Als voorin staat als opdracht geschreven. Nee, ja, ze heeft het er zelf in geschreven. Anne Freud, november 85, van Betty en Yvonne.
En Betty en Yvonne is een lesbisch stel.
Betty is mijn tante,
ja.
Die in Rotterdam woont. Waar ik altijd woon als ik weer op de kunsthal ben. Nou, ja. Zo komt alles samen. Daarom
nou ja,
heb ik ook dit boek gekozen.
Ongelooflijk, toeval bestaat niet.
Ja.
Maar even voor de duidelijkheid, jouw tante, die was van de damesliefde.
Ja,
en
is.
Dit boek, die is van de damesliefde.
Ja.
En dit boek is ontzettend populair. Nog steeds. Het is al lang uit de mode, jongens. En dit boek is uit de tijd.
Zij heeft dit ooit aan mijn moeder cadeau gegeven, omdat het een heel bijzonder boek was. En het, ik zeg was, want het boek is er natuurlijk nog steeds. In het Nederlands is het er niet meer, maar in het Engels is het nog steeds leverbaar. En het gaat over de vriendin van Gertrude Stein. Een schrijfster uit een Amerikaanse schrijfster,
ja, ja.
Die in Frankrijk gewoond heeft. Daar ga ik straks alles over vertellen.
Oh, ik vind het zo spannend. Francine.
Jazeker.
Jij doet elke maand doe jij een aflevering van onze spannende kookwedstrijd Het Diner. Waarin we samen met de luisteraars een diner maken. Doen we een heel jaar over. Een feestelijk diner, haalbaar en betaalbaar. We zitten nog in de regio. We hebben de amuses gehad in de regio voorgerechten. Vorige keer was je eigenlijk aan de beurt. Toen liep het mis, want toen moest die Sepp Blatter zo nodig.
Precies,
toch?
Toen was er te veel nieuws op Radio 1. En toen moesten we even wijken.
Moesten we even wijken, maar we doen het nu nog een keer.
Precies.
Dus we eten twee keer lekker.
We eten twee keer lekker. lekker.
Vertel het maar.
Nou, het derde voorgerecht in de wedstrijd, het diner, gaan we proeven. Ik heb het net gemaakt hier, gaan we proeven. En dat was best een categorie waar het lastig concurreren wordt. Want we hebben de aspergekroon gehad.
Oh ja, die was mooi.
En de kreeftensoep. Daar waren al een heleboel lekkere dingen. Dit zijn gegrilde coquilles.
Ja.
Met paprikasaus, van gegrilde paprika, met rucola.
Mm-hmm.
En dit is wel zo makkelijk inkopen en maken. Dat verdient sowieso wel een pluim. Dit is echt in een kwartiertje klaar. Maar jullie gaan het nu proeven. Ja. Gegrilde paprika's, is ook een werkje van niks. Daarna even met de staafmixer maak je er een sausje van.
Ontvellen, hè?
Ontvellen.
Zeg het er maar even bij.
Ja. Beetje knoflook, goede olijfolie. Dat is dan voor de saus. En voor de dressing, citroen, lepeltje Franse mosterd. Scheutje lekkere olijfolie met wat peper en zout. En dan natuurlijk die prachtige coquilles die je eventjes bij de viswinkel haalt.
En dat is echt om en om grillen.
Ja, allebei een minuutje gegrild.
En hij is bij mij een beetje rauw van binnen, maar dat hoort misschien zo.
Nee, dat hoort natuurlijk niet.
Nee, dat hoort niet.
Nee. Glazig, toch?
Dat ligt even
dan heeft hij hier iets te kort. Heeft hij hier net iets te kort gestaan.
Ja, maar die van mij is niet rauw van binnen.
Voor mij mag het wel, hoor. Mag het wel.
Ja? Ja. Ja? Oké. Okay. De meningen verdeeld.
Maar ik vraag me af, want het grillen, dit is... Ja. Dit is eerder gebakken dan gegrild.
Precies, en dat is grappig. Het heet gegrild, maar in het recept staat een beetje olie in de pan en dan uitsmeren met een papiertje.
En dan zijn we niet meer bij grillen.
Precies, dan zijn
is
we niet meer bij
Is het niet lekkerder als je het wel grilt? Ik kijk
het
nu ook even naar de andere aan tafel.
Ja. Je moet sowieso keihard bakken.
Ja. Ja.
Het is een knijter dan in ieder geval een hele hete pan.
Ja, nou de grap met het diner is dat we heel precies het recept volgen.
Ja. Ja.
Dus in die zin...
Inclusief de eventuele mankementen.
Precies.
Ja. En dus dit zouden we toch een mini mankementje kunnen noemen. Ja, ik vind dat we streng moeten zijn.
Ja, precies. Grillen is niet bakken.
Zo is dat.
Mag ik nog iets zeggen over die rucola? Hoewel, daar kan diegene niks aan doen. Maar ik heb dus zelf rucola gekweekt om weer een bruggetje te maken naar het kweken wat op de kunsthal ook gebeurt. Het is een wereld van verschil. Ik vind echt dat iedereen moet gaan proberen om thuis rucola zelf te kweken.
Wat ook heel makkelijk gaat.
Het schiet omhoog.
Het is gewoon een soort onkruid.
En het is echt die smaak van deze rucola, die dus waarschijnlijk ergens van weet ik veel waar vandaan komt.
Biologisch.
De zelf geplukte rucola uit de tuin is een wereld van verschil.
Ja. Biologisch handgekweekt door een boertje in Zuidwest-Italië. Maar desondanks.
Ja. Nou, dit eventjes nog de naam noemen. Dit komt van Fem Mente uit Barendrecht.
Ja.
En wat er ook in zit, en ik ben benieuwd of jullie dat proeven... in de paprikasaus, is een beetje safraan.
Ah, oké. Okay. Ja, er wordt wel geknikt door Ellen Scholzens.
Ja. Nu het zegt, hè?
Ja.
Nou, ik wil wel even zeggen, ik vind die paprika... Saus vind ik lekker.
Ja, vind ik maar je proeft de coquille niet meer terug.
Nee, omdat hij nogal heftig is.
Toch?
Inderdaad.
Dat was op zich lekker, maar terwijl de coquille is natuurlijk heel zacht en zoet.
Ja. Het is een te weinig subtiele saus voor bij een coquille, hè?
Allemaal lekker, maar...
Lekker met een gebakken visje.
Ja, dat is...
Nou ja.
En ik moet zeggen dat ik die coquille toch liever iets meer gegrild had gehad.
Ja, in plaats
maar het gaat nu even om die combi.
Ja, nou moet ik ook zeggen dat de keuken van Mangiare zo beroerd geoutilleerd is.
Nou, dat vind ik heel aardig dat je dat...
Ja, want onze mogelijkheden zijn zo beperkt. We hebben namelijk een 2-pits elektrisch. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Luisteraars mogen
het
ook
niet. We hebben geen webcam meer, dus mensen kunnen het niet zien.
Nee, maar het is abominabel. Misschien moeten we een actie houden voor een geheel vernieuwde keuken. Maar het is wel leuk bedacht. Het is makkelijk.
Ja.
Het is haalbaar en betaalbaar.
Zeker, dus. Haalbaar en betaalbaar, ja.
Maar niet helemaal?
Dat is ook een beetje aan jullie. Jullie hebben het net
vies is het echt niet, hoor, jongens.
Nee, het is echt hartstikke lekker. Smaakvol en lekker. Ja, alleen absoluut. Die coquille verdwijnt ermee.
Ja, ik vind het toch in cijfers uitgedrukt 7-.
Oké, nou, dat is duidelijk.
Ja. Gaan jullie mee in dat cijfer? 7 min?
7 min, iedereen knikt. Heel goed. Nou, dan is dit ook het moment om op te roepen voor nieuwe inzendingen. En dan wel voor een hoofdgerecht. Okay. Dus dat gaat om een feestelijk dinertje thuis. En dan een gerecht wat makkelijk, haalbaar en betaalbaar. Ik zie Ellen knikken.
Die gaat inzenden, ik zie het.
Ik zie een inzending.
Dat mag.
Dat mag wel, Ellen.
Medewerkers en deelnemers en gasten. Niemand is uitgesloten van deelname.
Zelfs ik kan meedoen.
Dus we zien dat graag tegemoet.
Ja, en dan wil ik daar even over weten. Het gaat niet over bijgerechten.
Nee.
Je moet het hoofdgerecht maken, maar er hoeven niet per se aardappels of...
Nee, dat hoeft niet.
Of kiesjes of whatever bij geserveerd
te hebben. Een lekker duidelijk hoofdgerecht waarmee je echt de blitz kunt maken bij een thuisdineetje. Manfred.
Manfred lacht. Ik weet niet precies waarom.
Mag ik niet lachen?
Ja, je mag wel lachen, maar ik vertrouw voor
geen zin. Ik begrijp niet wat je net zei. Je zei geen aardappel of kiesjes.
Ja, nee, ik zat gewoon...
Die combinatie zag ik niet helemaal.
Nou, of dan als hoofdgerecht.
Het garni. Je hoeft niet het garni.
Niet garni.
Nee, het garni.
Zonder
garnie.
Luister, ik ben ingehuurd om gewoon de domme Hans uit te hangen. En dat lukt mij heel goed. Mandjaren@ntr.nl voor uw inzendingen, hoofdgerechten. We zijn er dol op. Laten we wel zijn, dit is een spannende wedstrijd. Iemand als Yvette van Boven. Hè, ze gaat voor de VPRO een nieuw kookprogramma presenteren, hebben we vandaag gehoord. Waarin ze zowel kookt als wel kijkt naar de producenten van goede spullen. Dat gaat in het najaar in augustus gebeuren. Nou, die zit in de jury. Maar ook een man als Herman Koch, de schrijver van Het Diner. Die zit ook in de jury. En die gaan dan beoordelen met ons wat de beste inzending is voor onze wedstrijd Het Diner. Mandjaren@ntr.nl.
Zeer welkom.
Dankjewel, Francine.
Alsjeblieft.
Volgende weekend, en dus niet komend weekend, van vrijdag tot en met zondag, de 5e editie van Kunsthal Kookt. En dat heet dit jaar Kunsthal Kookt en Kweekt. Ellen Scholtes, culinair journalist, je bent de organisator van het spul. 100 streekproducten in de Kunsthal in Rotterdam, onder één dak. Het begon al in 2004. Er is een soort sabbatical geweest van 5 jaar.
Culinaire retretten.
Culinaire retretten, even bijspekken hier en daar. En nu zijn jullie weer terug. Wat is de reden dat jullie weg zijn geweest en nu weer terug? Of hoe zien we dit?
Ik ben in 2004 begonnen samen met Wim Pijbers, toen directeur Kunsthal. Nu inmiddels verhuisd naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum. Ja. En voor de nieuwe directeur was het wel even schrikken. Want die, volgens mij begon ze op de dag dat Kunsthal Kookt begon. En die was echt, die dacht van, er is een bom ontploft. Wat is hier allemaal aan de hand? Is er eventueel even aan moeten wennen. Maar heeft het festival omarmd.
Wat is er aan de hand? Het was heel erg druk. Hè?
Ja,
het was, het was toen ook al een heel groot evenement.
Ja. En ik denk ook door het World Food Festival in de stad. Dat heb ik in 2013 mogen programmeren in opdracht van de gemeente van Rotterdam Festivals. Zag Emily Ansenk, de directeur van de Kunsthal, ook van hoeveel er in en rond de stad was bijgekomen. En dat er een eigenlijk een verse generatie is opgestaan. Ja, overlopend van idealisme als het gaat om goed en gezond voedsel. En toen zij vroeg, zou je nog een keer een editie willen organiseren? Zei ik van ja, die verbinding moeten we leggen. Tussen die mensen die toen in 2004 eigenlijk ook net begonnen, zoals... Ja, Vlaams Broodhuis was eenie mini, net als Menno het Hoen. Hè? De pioniers onder de zuurdesembakkers. En ja, Vlaams Broodhuis is nu door het hele land hebben ze vestigingen. En Betty Koster was een upcoming kaaskoningin. En die mensen
is ze gearriveerd.
Ja, precies. Ja. En die mensen koppel ik nu aan de jeugd. Dus er staan
de jonge makers bedoel je dan?
Ja, de jonge producenten. En dat zijn veelal kleinschalig werkende producenten. En ja, inderdaad, bijna 100 deelnemers. En die koppel ik aan elkaar.
Nou leg je eigenlijk meteen al wel de vinger op een zere plek is misschien een groot woord. Maar het gaat altijd over de schaal en de schaalvergroting. En hoe hou je zo'n festival in toom?
Ja.
Het was heel groot geworden.
Ja.
En wat je gewoon sowieso in Nederland ziet bij die eetfestivals, noem ik ze maar even. Jij noemt het al een graasfestival. Is dat het gewoon zo groot wordt dat je over de koppen kunt lopen en dat de leukigheid er dan ook al heel snel een beetje vanaf gaat.
Ja, want dat was echt de bedoeling toen ik begon. Ik wilde dat mensen zouden kennis maken met die producenten en dat die een verhaal zouden vertellen over hun producten. En wat je ziet, als het zo groot wordt, dan kunnen die dat verhaal kan ook niet meer verteld worden.
Te veel mensen voor de kraam eigenlijk.
Ja.
Te veel publiek.
Ja.
En dan wordt het al snel een beetje... ja, een soort braderie-achtige sfeer, hè?
Ja. Nou, ik denk wel in de kunsttaal, want Jona kan dat beamen, dat die sfeer echt wel anders is. En dat komt natuurlijk ook van, je hebt daar de ruimte. Het is een hal van 1250 vierkante meter. Onze markthal.
Ja.
En dan heb je nog een apart kooktheater ook in een hal. En dan nog een, dit keer een kweekhal. Die hebben we de tomatenfabriek gedoopt. En die is ook 1000 vierkante meter. Dus we hebben de ruimte.
Ja, en je hebt wel degelijk dingen gedaan. Het is van karakter veranderd, langzaam maar zeker toch wel.
Ja, het zijn nu heel veel kleine stands. Dus we hebben zeg maar een dubbele marktkramenstraat met een groen dak van verse kruiden. En ook met uitleg, want kruiden hebben door de eeuwen heen een bepaalde symbolische waarde. Dat leggen we uit. Er is een dubbele festivalstraat, want we hosten de andere foodfestivals in Rotterdam. En ja, dat is een gezellig straatje met biertafels en lampjes erboven en vazen met Oost-Indische kers. En er is een dubbele staand met wat grotere stands. Dat zijn dan de gearriveerden. En daar staan dan inderdaad mensen zoals Vlaams Broodhuis, Menno met zijn brood, Koppert Kres. En ja, Bouillon Magazine is ook vertegenwoordigd. En Jona natuurlijk ook.
Jona Freud
maar Jona
staat
in de gezellige marktkamerstraat.
Oh, wist je dat? Dat jij in de gezellige marktkamerstraat...
Ik weet dat ik altijd heel gezellig neergezet word. Ja. Ja.
En als het dan niet gezellig is, dan wordt het dat vanzelf wel.
Ik heb één keer gezegd, ik ga nu ergens anders staan. Weet ik nog, toen hebben we mijn hele kraam verhuisd.
Naar de ongezellige.
Nee, daar stond ik beter, vond ik.
Dat kan allemaal, hè, ja. Rotterdam.
Maar je hebt dus 100 kleine producenten.
Ja.
Die noemen ze een paar van die producenten waarvan je zegt, ja, dat is toch echt een eye-catcher. Dat vind ik echt heel leuk.
Nou, wat ik heel leuk vind, zijn juist de jonkies. Dus we hebben de Young Urban Greeners. Uh-huh. En zijn mensen die hebben een prikbar opgebouwd uit oude veilingkarren van Flora Holland. En die komen met bijzondere sappen, dus vlierappelsap thee van kefir, lijm van de Koppert Kres. En mannenbier hebben ze uit Amsterdam. Uit Amsterdam ook komt Merel Launsbach, die reist heel veel. En die maakt broden uit de hele wereld met gefermenteerde groenten en lapnee, uitgelekte yoghurt. En wat heel leuk is, we hebben een tomato maniac. Dat is een man die reist de wereld over als tomatenambassadeur. En ik heb ook potje meegenomen. Hij heeft nu contact aan een kweker in het Westland. En het bijzondere is, van deze tomaten komen uit het Westland, worden verscheept naar Salerno in Italië en worden daar ingelegd in gezouten water. En die worden voor het eerst verkocht en kun je ook proeven. En van het sap hiervan, dat is zo geconcentreerd, daar kun je een fantastische risotto mee maken. En dat gaat hij ook doen.
Ken jij dat product, Manfred?
Nee.
Nee,
het is nog nieuw, het is nog niet
mag de pot ook open? Mogen wij ook proeven?
Zal
ik dat doen?
Manfred,
ja. De man in huis.
Die doet
nou, dat ging makkelijk,
open.
Dat viel mee.
Ja, maar niet, dat moet je eigenlijk nooit zeggen, hè, dit soort dingen. De gezouten en ingelegde tomaat wordt nu op een bordje gedaan. En Manfred Meeuwen...
Nou, ziet er heel mooi uit in ieder geval.
Ik vind die pot al zo mooi eruit zien.
Ik vind het eigenlijk ook heel erg grappig dat die tomaat naar Italië gaat.
Want meestal, dat is toch bizar?
Meestal willen we de andere kant op, hè?
Ja, ja.
Maar dit keer de Hollandse tomaat...
Deze manier van werken wordt daar natuurlijk al toegepast. En eigenlijk is dat het voorbeeld geweest voor een bedrijf in het Westland... om dat ook zo te gaan doen. Omdat het op deze manier kun je tomaten lang houdbaar maken. En intensiteit wordt ook steeds. Volgens mij is dit 2 jaar oud.
Oh, ja.
2 jaar oud?
Ja, je kunt hem dus zelfs 5 jaar
heel lang bewaren.
Heel lang bewaren.
Maar wordt het daar lekkerder van? Van
die smaak.
Dat rijpt.
Ja.
Oh, wat leuk.
Ja. Ja.
Nou, Manfred, misschien moet je je telefoon even uitzetten.
Die is uit.
Oh, maar ja, die bubbelt of die...
Nee, nou niet meer.
Hmm. Een triller.
Nou.
We hebben een triller.
We hebben een triller, ja.
Jong, dit is heel lekker.
Ja, dit is heel erg lekker.
Maar het is ook wel lekker omdat het best wel zout is, hè?
Ja. Maar dat geldt voor een heleboel dingen.
Ik vind het ook lekker dat het velletje van de tomaat heeft een heel andere structuur gekregen. Ja. Door het lang in het water heeft gelegen.
Ja.
We maken foto's deze hele uitzending en die zetten we allemaal op Twitter. En op onze website. Dus dan kunt u allemaal zien wat we eigenlijk precies naar binnen werken, deze uitzending. Nou, dat zijn een paar van de deelnemers waarvan je zegt...
In de markthal, ja?
Ja, die vind ik de moeite waard. Nou hadden we het al een beetje over dat begrip ambachtelijk. Wat eigenlijk, of authentiek wordt er dan ook wel gezegd... dat is een beetje een uitgehold begrip geworden in de culinaire wereld.
Ja.
Hoe ga jij daar nou mee om? Want er komt natuurlijk van alles op je af... en jij moet je selectie maken als organisator.
Ja, ja. Ja, ik ben begonnen... ik ben van huis uit journalist. Dus ik heb in de jaren...
Je hebt heel lang voor het AD onder andere geschreven.
Ja, in Vrije Volk begon ik al met schrijven over eten, drinken en reizen. Dus de betere onderwerpen. Maar ik heb toen mensen leren kennen die heel conscientieus met voedsel omgaan. Die geen concessies doen aan de echte smaak. Zo heet het ook, het Festival voor de Echte Smaak. En die mensen heb ik dus benaderd voor die eerdere edities. En zo werk ik eigenlijk nog steeds. Ik word attent gemaakt door mensen die zeggen van... ja, kun je die al? Nou, dan ga je naartoe, je praat met zo iemand. En dan merk je dus dat het niet zomaar een loze term is, dat ambachtelijk. En dat er echt ambachtelijk wordt gewerkt.
Dus jij ziet ook daadwerkelijk, je ziet met eigen ogen... wat het hele proces is, het procedé.
Ja.
En dan zeg je, nou, dat lijkt me wel wat...
Precies, zo werkt het.
Je mag meedoen.
Ja, en dat is denk ik ook wel, dan heb ik ook wel wat dat betreft een bevoorrechte positie. Omdat je als journalist kom je op veel meer plekken.
Ja.
En kun je die selectie dus aanbrengen.
En wat zie je dan op dit moment voor ontwikkelingen of trends in deze wereld?
Nou, dat steeds meer jongeren zich interesseren voor goed en gezond voedsel. En ook bereid zijn om daar meer voor te betalen. Want die nemen bijvoorbeeld geen auto. Of die geven geld aan andere dingen uit. En dat doet mij deugd. En daardoor zie je dingen nu veranderen.
Je ziet ook dat jongeren gewoon veel minder vlees eten. Althans, dat dat helemaal niet meer heel gewoon is om dagelijks of heel veel vlees te eten.
Ja.
En dan wordt dat omgezet in wat duurdere producten die gekocht worden om...
Ze nemen zelf een moestuin. Dat is natuurlijk een enorme trend. Ja. Nog steeds. En dat virus waait rond, hoor.
Dat virus waait rond. Maar hoe diep gaat dat eigenlijk? Om het even heel lullig te zeggen... de moestuintjes van Albert Heijn... die zijn echt binnen... ik denk ongeveer 3 weken zijn die bij het grofvuil terechtgekomen. Ja. En die konden allemaal gewoon op natuurlijke wijze afgevoerd worden. Die zijn allemaal verdroogd en verdord. En niemand had meer zin om te verbouwen. Ja. Hoe diep gaat dat?
Nou, bij een aantal gaat het niet zo diep. Bij een grote groep wel. En die groep wordt denk ik steeds groter. En dat doet me wel deugd. Want wat ik hoop is dat steeds meer mensen proefondervindelijk ontdekken van... wauw, ja, het is duurder, dit brood, maar ik snap waarom.
Ja, de smaak.
Want het heeft tijd gekregen om te reizen en de smaak te ontwikkelen. En dat geldt natuurlijk voor groente en fruit ook. Ik vind het een schande bij Albert Heijn dat je die nectarines... daar kun je mekaars hersens mee ingooien. En dat ze dan denken dat mensen dat kopen.
Ja.
Nou, dat doen mensen dus.
Ja.
Want natuurlijk ook als je zelf een moestuintje hebt, ook al stop je ermee, heb je toch gezien
wat een
moeite
is.
En dat is natuurlijk ook voor later, hè, je koopgedrag is dat heel erg positief.
Het is toch, het draagt allemaal bij tot bewustwording. Ja. En dan maakt het misschien niet uit of we allemaal in die moestuin blijven staan.
Nee.
Je had het al even over die tomatenfabriek.
Ja.
Wat is dat voor evenement?
Nou, dat is een interactieve tentoonstelling. Die is heel de zomer open. Dus die begint tijdens Kunsthal Kookt en Kweekt en blijft dan. Ja, dan stap je binnen in de wondere wereld van de tomaat. En door middel van een parcours volg je het hele kweekproces. Dus van zaadje tot plant. En je gaat op reis met je eigen tomaat. Je kiest uit een kastje je tomaat uit.
Ja.
En kinderen lopen dan met zo'n lepel zo en die tomaat door het parcours. En dan word je een beetje langzamerhand tomatenexpert. Dus onderweg kun je ketchup van de ketchupfabriek uit Zeeland. Je decoreert tomaten en je maakt van je eigen oogst kunsthal tomatensoep. Samen met de kleinste soepfabriek. En je maakt je eigen verpakking. Ik heb hier wat zaadjes meegenomen. Ik ben ooit naar de Chelsea Flower Show geweest. En verliefd geworden op dit soort zakjes met zaden. Die ontzettend mooi zijn geïllustreerd.
Ja, ik wil zeggen, die zakjes alleen al zijn prachtig.
Ja, en daar is een levendige handel van in Londen. Tijdens die...
Van tomatenzaadjes.
Ja, het zijn tomaatjeszaadjes. En jullie weten misschien dat tomatenzaad is duurder. Een kilo tomatenzaad is duurder dan een kilo goud. Dus dat gaat vanaf 40.000 euro.
Echt waar?
Ja.
Nou, dat wist ik echt helemaal niet.
Ja. En,
maar een kilo is, dat is waarschijnlijk ook gigantisch veel.
Dat is gigantisch veel.
Ja, maar een kilo goud is ook
zaadjes.
Veel, hoor.
Nee, maar veel zaadjes.
Ja, hoeveel tomaten komen er uit één zaadje? Hoeveel kilo? Dus als je een kilo tomatenzaadjes hebt, hoeveel tomaten heb je dan wel niet? Ja. Nou, ja, dat ga ik me dan af.
Heel veel.
Ja, dat heb ik dan weer.
Ja, dat heb jij dan weer. En,
heel veel.
En met die vraag blijven wij nu de hele avond zitten. En dan kan ik dus nu niet slapen. Ja. Maar als u als luisteraar een antwoord heeft op deze vraag, want ik ben een complete verwarring nu. Mandjare@ntr.nl. Ik weet wel dat het een enorme voetstap op de milieu wereldbol is, met al die zaadjes. Ja. Want jij hebt ook 4 potjes meegenomen. En daar ben ik natuurlijk enorm door getriggerd.
Ja, de tomatenfabriek, of de ketchupfabriek uit Zeeland.
Oh,
uit
wil jij ze even openmaken? Want dan ga ik ondertussen zeggen dat er gewoon files staan. Vanwege ons waarschijnlijk.
Dat dan weer niet, maar wel vanwege het begin van de vakantie, wat ongelukken. Op de A12 Den Haag-Utrecht was een ongeluk bij Gouda. Dat is van de weg af, maar er zaten nog 6 kilometer file. Op de A20 vanuit Rotterdam gaat het inmiddels een heel stuk beter, want daar was het ook vastgelopen daardoor. Op de A27 Breda-Utrecht bij Nieuwegein vanwege werkzaamheden 5 kilometer. En van Utrecht naar Almere vervolgens bij Almere Havens. De afrit Almere Havens nog eens 4 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Hij staat bij Best en daarachter staat nu 4 kilometer. Op de A67 tenslotte Eindhoven naar de Belgische grens. Voor de Belgische grens 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mandjare. U kunt nog steeds reageren op deze uitzending. Mandjare@ntr.nl of twitteren #RadioMandjare. We nemen even ter lering en de vermaak een likje
polderketchup.
En die schijnt minder zoet te zijn dan de gebruikelijke die we kennen uit een fles die je op de kop kunt houden.
Minder suiker.
Ik proef het even.
En die meneer staat ook allemaal volgende week op de kunsthal.
Oh, zo'n leuk stijl, joh.
En dan kan je al die ketchups
proeven. Nou, ja. Dat ga ik dus gewoon doen.
Deze maar is met zeekraal.
Onderwijl moet ik gewoon door, is de opdracht van de regisseur.
Ja.
En Manfred Meeuwig, die moet ook door, want die weet eigenlijk alles over het onderwerp wat we nu gaan bespreken, namelijk olijven. Olijven, ja, hij is afgestudeerd olieman. Hij heeft de zaak Meeuwig en Zonen in Amsterdam. En als je olijf tegen hem zegt, dan voelt hij zich persoonlijk aangesproken. Hij heeft dan ook een selectie meegenomen. En het begint er al mee, Manfred. We kennen groene olijven en zwarte olijven. Komen die van dezelfde boom?
Ja, want je hebt gewoon aan een boom alleen groene olijven. Je hebt één soort, niet als met druiven dat je blauwe en groene olijven hebt. Maar alle olijven zijn eerst groen.
Ja.
En die worden, als ze rijp zijn, een beetje paars of bruin.
Ze worden nooit zwart, begrijp ik dan. Want ik zie ook wel zwarte olijven.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk net meteen het tricky ding van olijven. Hè, dat is net als met mango's en met ananassen die uit Zuid-Amerika worden geïmporteerd in schepen. Die worden heel onrijp geplukt daar. En die worden dan hierheen gebracht en worden hier dan gerijpt in Nederland. Omdat het vervoer dan makkelijker gaat, omdat die dingen niet zo kwetsbaar zijn als ze niet rijp zijn, want dan zijn ze keihard. Maar die olijven worden bijna allemaal onrijp geplukt, want dan zijn ze lekker hard. En dan kan je ze lekker makkelijk ontpitten, want die ontpitmachines, die pakken natuurlijk zo'n olijfje vast. En die het is natuurlijk veel makkelijker als het een stevig ding is. Dan duw je daar zo die olijf uit met een scherp dingetje. Terwijl als dat een rijp olijfje is, dan wordt het natuurlijk een heel frutselig dingetje.
Ja, dat moet je niet willen.
Op dit kleine bordje zie je hier ontpitte olijfjes van natuurlijk gerijpte olijven. En die zijn al heel erg lelijk om te zien.
Ja, het
zijn
zacht.
Een soort rare rozijnachtige dingen.
Ja.
Maar dat is gewoon hoe het natuurlijk is.
En dan zie je links op datzelfde bordje, de luisteraars zien het niet, maar ik kan wel gewoon zeggen wat het is. Want het is gewoon zo'n zwarte olijf met zo'n groot gat erin.
Nou, en je kan dus dan die groene olijf, die kan je ontpitten. En die is lekker stevig. En die is dan groen, maar die is dan nog onrijp. Maar mensen willen natuurlijk ook graag zwarte olijven. Nou, daar hebben ze dus wat op gevonden. Zowel die groene als die zwarte olijven worden eerst kunstmatig door loog gerijpt.
Ja.
Dus dat is gewoon een caustic soda. Dat is gewoon gootsteenontstopper in feite. Daar worden ze zacht van. Hè, dus in de fabriek dan. Hè.
Ja.
En dan blijven die groene, die blijven groen. En dus als je zwart wil hebben, dan stop je daar een ferrogluconaat bij.
Klinkt heel goed.
En dat is E. Kijk, dat staat hier op het potje. E579. En dan worden ze zwart.
Dit maar is gewoon een potje ook van een grote supermarkt,
ja,
hè?
Worden ze, maar goed, dat is niet alleen die grote, doen alle dat grote doen ze supermarkten. Allemaal. En dan wordt het dus niet een beetje zwart, maar gewoon knijterzwart. En zowel van binnen als van buiten zijn ze zwart.
Maar terwijl, dat is dus gewoon knetter ongezond misschien wel. Want
nee, zit, dat is niet ongezond.
Is het niet een ongezond?
Want dat caustic soda waarmee ze dus zacht worden gemaakt, dat spoelen ze gewoon weer uit.
Ja.
He? Dus dat is dat waardoor ze zacht worden. En dat, dit spul, dat is toegelaten. Dat is ook, ik heb het allemaal opgezocht. Dat is absoluut
niet schadelijk niet slecht voor gezondheid. Nee.
Maar goed, het wordt, krijgt natuurlijk een hele rare pikzwarte kleur die helemaal niet natuurlijk is.
Nee.
En die een natuurlijk gerijpte olijf, kan je wel voorstellen dat die anders smaakt dan een knijterharde groene die door een chemische fabriek zacht is geworden.
Dus als je als gewone consument knetterzwarte olijven koopt, dan weet je dat je eigenlijk dat het foute boel is.
Ja.
Dus dat gaan we niet meer doen. Wij gaan dan
maar
voor een beetje bruine.
Maar ook die hele
bruine,
mooie ontpitte groene olijf met zo'n helemaal strak rond gaatje erin met zo'n stukje zogenaamd
pimento,
paprika, wat
ja,
helemaal geen paprika is. Dat weet je ook, dat is allemaal.
Wacht
allemaal
even, wat onzin. Is dat dan wel? Wat
ja,
is
dat
dan
van de pasta. Het is natuurlijk veel makkelijker om een soort pasta-achtig prikje erin te spuiten dan dus, ga er maar eens een stukje paprika in krijgen in zo'n olijf. Dat is natuurlijk veel te lastig.
Maar zit er dan wel paprika in dat spulletje wat ze erin spuiten?
Ja, dat hoop ik. Maar
nou, dat hoop je.
Dat vraag
kan je niet garanderen.
Dit is ook een programma altijd over desillusie.
Maar ja,
dit
goed,
is er weer één.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat is één kant van de zaak. Dat is de industriële olijf.
Juist.
Die wordt zo, wordt ons zo voorgeschoteld. Maar er zijn natuurlijk ook andere olijven. Als je gewoon een
rijp... we gaan er gewoon even een proeverijtje doen. Jij hebt meegenomen.
Dat moet ik toch nog even zeggen. Dat een gewoon olijf van een, die je van de boom plukt, is echt ongelooflijk bitter, ontzettend vies. Als je die zo zou eten. He? Dus die moet ontbitterd worden. Nou, dat ontbitteren, dat kunnen ze dus met loog doen, met dat caustic soda. Dat gaat heel snel. Maar je kan het ook met zout doen. Maar, en het duurt heel erg lang.
Ja.
En dan kan je het een beetje versnellen door met een hamer een tikje op zo'n olijf te geven of een sneetje erin te geven, dan gaat dat zout eerder erin. En dat zout drukt door osmose de bittere vloeistof uit de cellen van de olijf. Hè, zodat die olijf niet meer bitter smaakt, maar wel dus een beetje zout wordt. Dus daarom, dat is ook de reden waarom alle olijven een beetje zout smaken, omdat die ontbitterd zijn door een zoutbad.
Ja. Maar hoe lang liggen ze in dat bad? Hoe lang
maanden.
Oh ja.
Dat is het procedé van olijven.
Dat is natuurlijk voor de industrie heel vervelend, want het duurt veel te lang. Dat kost veel te veel tijd, daar hebben ze helemaal geen zin in. En dus er zijn twee processen, dus dat ontbitteren door zout en fermenteren. Dat zijn twee
dus
processen.
Een rottingsproces.
Ja, waardoor de structuur van een olijf, die heeft altijd een beetje dat bruinige, korrelige, normale olijf heeft dat. Dat komt door fermentatie. Want een gewone een olijf die we hier, dat vind ik zelf een heel leuk olijf, dat kleine groene olijfje.
Ja.
Dat olijfje heet Luc.
Luc.
Ja. Komt uit de Roussillon. En dat is de Rolls Royce van de olijven, noemen ze dat zelf. Staat op het emmertje.
Oh.
En het is bijzonder van dit olijfje, je proeft het is een knapperig olijfje. Die is dus niet gefermenteerd. En daardoor is dus dat vlees, heeft niet dat rullen.
Nee.
Wat een Kalamata bijvoorbeeld heeft. Dat is een beetje dat rulle, bruinige, vlezige. Echt.
Dat is een Griekse olijf, hè?
Dat is een Griekse olijf, maar die heeft dus een typische die rulle smaak. En deze Luc olijf, die is dus niet gefermenteerd. Die moet je zo koel bewaren in de koelkast.
Ja.
Want als je dat niet doet, dan gaat die alsnog fermenteren. Dus dan wordt die bruin en dan krijgt ze een hele andere structuur.
Laten we even van vooraf aan beginnen met de olijven. We beginnen met een hele grote groene olijf.
Nou, dat is natuurlijk,
is van belang eigenlijk dat de pit erin blijft voor de smaak?
Nou ja, ik heb net dat verhaal over dat ontpitten. Dat eigenlijk alleen maar een beetje fatsoenlijk kan als je een heel onrijpe olijf hebt. Terwijl een rijpere olijf heeft natuurlijk meer smaak. Dat is met al het fruit wat rijp wordt, krijgt smaak.
Ja.
Nou, deze olijf die we dus hier links hebben, dat is een hele grote groene. Die heet Belle de Cerignola. Cerignola is een plaatsje in Puglia. En die heet niet voor niets Belle, omdat hij heel erg mooi is.
Ja.
Alleen is hij helaas, vind ik, alleen maar heel mooi en niet lekker. Dat, ik zeg altijd dat het naar karton smaakt.
Meen je dat nou?
Ik vind dat zo grappig, want ik vind het ook niet zo lekker.
Ik dacht dat iedereen
die grote groene olijf is helemaal hip nu.
Ja, ik vind het helemaal niks.
Ik vind ze wel lekker, sorry hoor.
Ja?
Maar ik heb geen smaak. Daar sta ik onbekend.
Maar, ik vind het een hele saaie grote olijf.
Ja.
En ik vind zo'n klein, knapperig olijfje vind ik er veel lekkerder ook bij een glaasje wijn.
Ja.
Wat je ook elegant kan eten en wat een wat een lekker smaakje heeft in plaats van zo'n grote hap.
Maar die grote groene, die is dus wel heel populair.
Ja. Ja, want die, omdat hij er heel mooi uitziet. En zeker in zo'n glazen pot.
Ja.
Dat ziet er prachtig groen uit. Maar het is eigenlijk is niet veel, vind ik.
Die kleine bruine die we in het midden nu zien. Bruin, beige,
ja, die noemen wij Petit Noir. Dat zijn eigenlijk een soort Tajasca-olijfjes.
Ja.
Dus die worden in Nice en in Ligurië veel verbouwd. Waar ze ook heel lekkere olijfolie van maken.
Ja.
En je ziet dat daar ook in die olijfjes, die hebben allemaal kleurverschil, hè? De een is een beetje bruin, de ander is een beetje lichter en die heeft een vlekje. Die zijn niet allemaal gelijk. En daaraan zie je dat die op een natuurlijke manier gerijpt zijn. En dat het een natuurlijk product is.
Dat kleine olijfje is zout, maar niet te zout. En het heeft heel veel verfijning.
Ja.
Hoe komt dat dan?
Ja, dat is gewoon het olijfje zelf natuurlijk, wat die een beetje zoetig smaak heeft. En veel mensen vinden dus olijven zo uit het, want deze komen allemaal uit brine, dus waarin ze bewaard worden. Dat is een zoutoplossing. Vinden veel mensen olijven een beetje zout. Maar je moet ze natuurlijk bewaren in zout om ze goed te houden.
Ja.
Wat je dus kan doen als consument is die olijven gewoon afspoelen in een vergietje. En vervolgens met een beetje olijfolie of een beetje citroenrasp of een beetje koriander lekker maken.
Ja.
Of extra lekker maken. Het hoeft precies niet. Maar door het af te spoelen, spoel je een heleboel van de zoutervaring weg.
Ja.
En nou, heb je misschien meer het effect van het pure olijfje.
De derde olijf die we zien is een knetterzwarte olijf eigenlijk.
Nou, dat zijn die rechte.
Dat is paars, donker paars.
Ja, dat zijn Kalamata-olijven.
Ja.
Die wel een hele mooie vorm hebben. Met zo'n mooi puntje eraan.
Ja.
En daar zie je ook dat daar allemaal kleurverschillen in zitten. Dat die niet allemaal zo zwart als die.
Aubergine ook, hè? Zien we als
ja,
kleur.
Precies. Ja. En dat is dus typisch voor Kalamata. En het is leuk om te weten dat die in Kalamata hebben ze afgesproken dat zij dus dat werken met die zwartmakende vloeistof. Dus die ferrogluconaat, als ik het goed uitspreek. Dat ze dat niet gebruiken. Dus je ziet ook, als je Kalamata olijven koopt, zijn ze altijd hebben ze altijd deze verschillende kleur.
Een beetje paarsig
inderdaad. Een beetje paarsig, ja. En een hele,
en ze hebben een hele uitgesproken smaak.
Ja. Ja, en die zijn veel vleziger natuurlijk dan die Tajasco-olijven.
Ja.
Het is veel meer echt iets aan te eten.
Je hebt nog een heel bordje meegenomen aan andere olijven.
Ja, en hier hebben we nog een andere olijf. Dat is een hele, vind ik een hele, die is dus ook zo mooi groen. En dat is een Italiaanse olijf, een Siciliaanse olijf. En die heet Olive Dolce.
En zacht. Dus.
Die zijn dus ook op een andere manier, dus met een andere manier dan zout, ontbitterd. En die hebben dan, die zien dus eigenlijk lijken op die Berle Cerignola.
Ja, uiterlijk.
Maar ze zijn anders. En ze hebben een hele, ja.
En je hebt een soort gedroogde ook.
Deze is wel veel lekkerder.
Ja, dat is ook een heel bijzonder olijfje.
Veel frisser.
Deze is veel lekkerder, deze.
Dat is een olijfje uit Matera.
Ja.
En dat is een Infornata. Dus dat zijn hele rijpe olijven. Die worden vervolgens in de oven gebakken. Letterlijk in de oven gebakken. En die zijn dus zo droog als wat. En die moet je proeven. Dus
ja, ik vind die super lekker.
En die hebben een, dat is een soort van, bijna een dropje.
Ja.
En die worden dus daarin, in het verhaal gaat dat herders die in hun zak deden gewoon. Hè, want die zijn zo droog, die kan je gewoon in je zak stoppen. Als ze met de geiten of de schapen naar de bergen gingen. En dat gewoon als een snackje opeten.
Zo, wat zijn die lekker smaken, hè?
Ja, grappig. Hè? Die is een beetje zoet, maar ook zout.
Oh, dit vind ik ook erg lekker, zeg.
Ja, maar wel heftig.
Ja, het is,
en dat zijn Infornata uit Matera.
Je proeft wel echt dat het een beetje geroosterde olijf is, vind ik.
Ja,
maar wat is jouw favoriete olijvenland? Of kan je dat zo niet zeggen, Manfred?
Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Want deze middelste, dit zijn ook weer hele grappige. Die zien er bijna uit als kapucijners, hè, deze.
Ja.
Dat zijn Arbequina-olijfjes. Ook heel klein. Ook een heel elegant olijfje. Arbequina uit Noord-Spanje. Waar we ook olijfolie van verkopen. Nou, het is ook een heel lekker olijfje. Wat eigenlijk een beetje lijkt op die Tajasca, maar dan typisch Spaans. Nou, zo hebben ze allemaal hun eigen leuke kant.
Het is net als bij mensen.
Ja, ze hebben allemaal wat.
Maar is het zo dat deze olijven ook allemaal olie geven met eenzelfde soort karakter? Of is dat een compleet andere wereld, de wereld van olijfolie?
Nee, het is zeker zo. Want eigenlijk al deze soorten die we hier hebben, die geven ook. Oh nee, Berle Cerignola trouwens niet. Dat is typisch een tafelolijf. Die wordt alleen maar als tafelolijf.
Ja.
Maar die andere wel, daar wordt olie van gemaakt. Alleen is het wel zo dat je hebt bijvoorbeeld Picholine. Die lijkt een beetje op die Luc. Dat is ook een olijfje. en die Luc trouwens ook, dat de olie daarvan is heel slap. Heel niet interessant. Terwijl die Tajaska.
Dus dan gaan die boeren die gaan zich gewoon storten op vooral die olijven.
Ja, en die tafelolijven leveren uiteindelijk ook meer op.
Ja. Is dat sowieso, geldt dat sowieso?
Ja, dus het is voor boeren interessant om mooie olijven te hebben die gewild zijn als tafelolijf, om die te verbouwen. En dus als er weinig zijn, dan is er ook weinig olie, want ze gaan zo snel, zoveel mogelijk aan tafelolijven verkopen, want dat levert meer op.
Volgende keer een olijfolie-college.
Ja, want dat is natuurlijk nog een heel klein dingetje dat over het ontbitteren. Hè, van die, want dat je een olijf van de boom niet zo kan eten. Dus met olijfolie zou je natuurlijk die afvragen, hoe kan het dan dat die niet ongelooflijk bitter is? Dat komt natuurlijk omdat olijfolie wordt gecentrifugeerd. En daarbij gaat het water wordt gescheiden van de olie. En het water is dus het hele bittere, vieze. En de olie is heel lekker.
Dus die olie heeft daar dan helemaal geen last van.
Nee,
zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
En daar gaan we de volgende keer dan over door. Okay. Dankjewel. Machtig interessant. Ik wist het meeste niet. Nou zegt dat niet alles bij mij. Maar we krijgen mail. Kennen jullie de bosatlas van het voedsel? Daar staat de waarde van tomatenzaad mooi grafisch weergegeven. En nog veel meer. Een prachtboek, schrijft Mieke Ebbels. Dat boek kennen wij zeker.
Hebben wij een keer behandeld hier.
Ja, dat heb jij behandeld zelfs in dit programma. Ja. Ja, hartstikke mooi boek. Iedereen wil het hebben. Het is prachtig. We zijn toegekomen aan het volgende onderdeel. De lesbische kooksanctie. Ja, ik hou dat gewoon vast.
Oh, dat hou je vast.
Dat koken, dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Maar lesbische, daar wil ik... Nee, Gertrude Stein, de beroemde schrijfster, die had een vriendin en die ging koken. Zo begint het verhaal, hè?
Nou, het begint natuurlijk met de Gertrude Stein, die, weet ik veel, al uit 1874 was, hoor. Toen is ze geboren. Ze is ook in 1946 overleden. Dus het was ook... we praten best wel over lang geleden.
Mm-hmm.
En ze woonde vanaf 1903 in Parijs. Hè. Ze is dus vanuit Amerika naar Parijs gegaan. En daar is zij in haar salon. Hè. Ze had een salon, zoals dat vroeger was in Parijs. En daar ontving zij. En zij had een op een of andere Gertrude Stein-achtige wijze, kwamen er heel veel beroemde mensen naartoe. Dus in haar salon ontving zij mensen als Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Henri Matisse. Weet je, en die mensen, ja, dus allemaal van die mensen waar wij nu van zouden zeggen van stel je zou eens een keer tegenkomen. Nou, in ieder geval, die kwamen in haar salon en die mensen moesten natuurlijk gevoed worden. En dat werd gedaan door Alice B. Toklas. En Alice B. Toklas was de levensgezellin van Gertrude Stein.
En die hield gewoon van koken? Of was dat een opgeleide kokin?
En ze hield van koken.
Het was een hobbykok, eigenlijk.
Ja, ze is niet professioneel. Ze was gewoon daar bij hun thuis, kookte zij. En dat was haar hele leven. Ik bedoel, zij stond 's ochtends om 5 uur op en ging naar de markt. Haalde een ingrediënt in huis en was de hele ochtend aan het snijden, aan het hakken en aan het doen. Om te zorgen dat er een behoorlijke lunch op tafel kwam.
Want het ging altijd over die lunch.
Het ging alleen maar over eten. Bij Alice B. Toklas ging het alleen maar over eten. Die was helemaal niet geïnteresseerd in al die kunstenaars die daar kwamen. Die was geïnteresseerd in dat eten wat ze op tafel zetten.
En in Gertrude Stein, hè? Laten we dat niet uitvlakken.
Stein en de liefde van de man gaat door de maag. En het was een duidelijk gevalletje van... Gertrude Stein was de man, zoals ze dat noemde ook. Of tenminste, L.S. Toklas noemde dat zo. Jij bestuurt de auto en ik doe de rest.
Juist.
Nee, dus de rest, Gertrude Stein was, die was degene die daar de leiding had. En Alice zorgde voor haar. En die was altijd, werd ook altijd gezien als heel erg dat ze in haar schaduw leefde. En niet eigenlijk niks betekende. Want natuurlijk, als je alleen maar kookt. Ja, wat was je dan in 1908, zullen we maar zeggen?
Ja.
Nou ja, toen Gertrude is dus overleden op een gegeven moment. Dat is in 1946 gebeurd. En toen was Alice B. Toklas op een gegeven moment kreeg zelf geelzucht, meen ik. En was bedlegerig. En toen werd haar gevraagd of ze niet eens wat op wilde gaan schrijven over alles wat ze had gekookt en had gedaan. Nou, dat is ze gaan doen. En ze heeft eerst een manuscript aan de uitgeverij gestuurd. En vervolgens is die uitgeverij was zo enthousiast dat ze meteen zeiden van gaan het boek verdubbelen in omvang. Want dat is zo ontzettend leuk zoals jij dat opschrijft. En daar schrok ze heel erg van. Dus vervolgens heeft ze allemaal bekende vrienden gevraagd om ook hun recepten toe te voegen. En daardoor staan er in dit boek ook de meest interessante dingen. Als leeuwerikken à la Conchita Hernandez.
Ja, nou, ja. Dat vind ik zelf knoflook ook een ijs, van de lekkere dingen.
Laurierbladsoep. Ik weet niet of je het ooit gemaakt hebt. In iedere soep kennen we wel een laurierblaadje. Maar een soep louter en alleen bestaand uit laurierbladen. Maar, en dat is misschien het meest bijzonder, het recept voor hashcake ook.
Ja. Hashcake?
Ja, daar staat het recept voor hashcake in. Nog sterker, in de eerste Amerikaanse uitgave is dat recept eruit gehaald, want dat was not done.
Dus in Engeland bij de eerste uitgave zat het er wel in. En in Amerika is dat recept eruit gehaald.
En nu hebben we voor vanavond huiscake gemaakt.
Mm. Nou, dat denk ik toch niet, Janneke. Mm.
Nee, ik weet niet waar je dat moet kopen.
Wat moet je maken?
In een coffeeshop.
Nou, dit gelooft dus niemand. Maar ik wil even weten, de Tong Picasso, komt die daar dan ook vandaan?
Nou, ze heeft wel, was wel degene die er ooit voor heeft gezorgd dat de gerechten voor Picasso inderdaad heel kleurrijk werden. Zij zei ook wel, het bereiden van een gerecht is als het maken van een schilderij. En alle componenten, alles moest kloppen. Het was haar wat een kunstenaar heeft. Ik denk ook dat ik daar ooit van haar geleerd heb, van Alice B. Toklas. Wat een kunstenaar kan doen met een schilderij, dat kunnen koks met eten doen.
Nou, is het boek in Nederland bijvoorbeeld uitgegeven door Sarah, feministische uitgeverij.
Ja.
Het is een collectors item voor een brede kring. Maar wel degelijk ook de lesbische, ja, dat is geen beweging natuurlijk, dat is onzin. Nee. Maar de lesbische medemens, laten we het dan zo noemen.
Dankjewel.
Medemens.
Anders. Het zijn allerlei anekdotes.
Maar is het ook een leidend boek? Een leidend boek in kookzin? Is het culinair?
Nee, het is een leidend boek in de combinatie koken en kunst. En dat is natuurlijk best wel een belangrijk aspect. Daar vond ik het leuk het vanavond te bespreken. Natuurlijk volgende week in de kunsthal. Maar dan daar gaat het gewoon heel erg over koken in de kunsthal. En de kunst wordt daar, zie je toch ook overal in terug.
Ja, ja.
En dat is bij mensen die op een bepaalde manier bezig zijn met koken, is het gewoon leuk dat die kunst en die koken dat één geheel is.
Even heel kort, Manfred, kende jij dit boek? Kende jij dit boek? Ellen Scholtens?
Nee, ik ken wel het verhaal, maar het kookboek
nog niet uit.
Jouw moeder kookte eruit.
Mijn moeder verzamelde meer alle kookboeken, dus die had deze natuurlijk ook. Ik zal eens even gaan zoeken.
Want die leeuwerikkenpaté lijkt me toch wel.
Ik denk niet dat ze dat ooit gemaakt heeft. Maar mijn moeder was gek genoeg om er wel dingen. De huiscake heeft ze misschien wel eens gemaakt. Dat zou maar zo kunnen. Ik weet het niet meer.
Ja, ik zie ook nog wel een boek in Freud. Daarover later meer. Janneke Kuiper, onze regisseur. Ja. Die heeft zich weer opgeofferd om iets te koken uit dit kookboek. En dat is altijd een risicovolle onderneming. Ik vind het ontzettend dapper überhaupt dat je dat doet. En wat is het geworden? Ik denk ijs.
Ja, dat klopt. Noga-roomijs.
Uit Toklas.
Ja, uit Toklas, uit het hoofdstuk Juweeltjes van recepten.
Ja.
En ze is heel, heel bondig in de inleidingjes steeds bij de recepten. En hier zegt ze gewoon, heerlijk roomijs wordt met honing in plaats van met suiker gemaakt. En noga-ijs, dat is eigenlijk in haar recept, dat is ijs gemaakt met ingrediënten waarmee je ook noga zou kunnen maken. En de ingrediënten waarmee je noga kan maken, dat zijn honing, en stijf geklopte eiwitten en geroosterde noten. Er gaat ook suiker en glucosestroop bijvoorbeeld in om echte noga te maken. Mm-hmm. Maar dat gebruik je dus ook allemaal in dit ijs. Je begint eerst met wat je altijd zou doen als je een roomijs gaat maken. En dat is met eidooiers en room. Dunne room, zegt ze. Er wordt ook niet op een scheutje meer of minder room.
Nee, maar ze bond alles alleen maar met room en boter.
Room en eieren. Er wordt gefrituurd in dit boek in ponden boter.
Ja.
Dus dat hoort wel een beetje bij die tijd, geloof ik.
Ik heb hele grote flessen room gekocht om dit ijs te kunnen maken. Dunne room heb ik maar even vertaald naar koksroom. Dat is dan de dunste room.
Ik vind geen straf trouwens,
die
hoor.
Ik kon verzinnen. Dus je maakt een soort custard van die eidooiers en de room. En dan gaat er een hele pot honing doorheen. Dat moet oranje bloesemhoning zijn.
Ja,
die is moeilijk
het.
Te krijgen.
Dat is het. Ik dacht wat eerst wat zit er nou in dat het zoiets Noord-Afrikaans krijgt.
Heel geparfumeerd.
Heel geparfumeerd.
Door die honing.
Door die honing en door het oranje bloesemwater. Daar zit ook nog een eetlepel oranje bloesemwater in. En dat is net alsof je een fles parfum inderdaad overtrekt. Goed, die honing, dat moet dus oranje bloesemhoning zijn. Kon ik niet vinden. Niet in de Turkse winkel en ook niet in de natuurwinkel en ook niet in de supermarkt. Maar wel sinaasappelhoning. Dan heb ik die maar genomen. Dat is net even een andere boom, maar dat is wel aan elkaar verwant uiteraard.
Het heeft ernaast gestaan.
Ja. En doordat je dat oranje bloesemwater, wat je natuurlijk wel gewoon bij de Turkse winkel kan kopen, gebruikt, krijg je toch die inderdaad een beetje mediterrane, zuid-mediterrane, midden-oosterse smaak eraan. En ook wel, vind ik wel goed gelukt, de noga-smaak. Die krijg je ook wel. Er zitten ook pistachenoten in die gepeld en ontveld moeten worden. Als je een pistachenootje
gepeld. Dan zit er nog zo'n zwarte bruin dingetje. Dat moet je er nog even afwrijven. Bij hele goede notenbar steentjes kun je dat ook gewoon al helemaal kant en klaar kopen. Maar met die stijf geklopte eiwitten, daar vond ik, ging mijn recept een beetje een kant op waarvan ik dacht, hey, onhandig. Want je hebt dus een heel mengsel gemaakt wat je gaat invriezen. En dan moet er op het laatst nog dit stijf geklopte eiwit bij. En dat hoort natuurlijk heel erg bij Noga. Alleen bij Noga wordt dat eiwit gaar eigenlijk gemaakt. Met een soort hele hete honing-suiker mengsel. Net zoiets als je Italiaans schuim maakt. Dat maak je ook met heel heet suikerstroop bij je geklopte eiwit. En dan gaat het heel mooi glanzen en dan wordt het gaar. En dan wordt het veel egaler van structuur. Maar als je gewoon rauwe eiwitten gaat opkloppen, dan blijft het altijd een beetje schuimig. En meestal als je het in gebak verder gaat verwerken, dan komt het in de oven wel goed. Dan wordt het één mooi luchtig geheel. Maar als je die opgeklopte rauwe eiwitten gaat invriezen, dan krijg je een beetje dit korrelige. Ik weet niet of je het.
En dat is inderdaad interessant aan dit ijs. Het heeft een hele korrelige structuur. Korrelig. Hè?
Ja. Het heeft een beetje, je krijgt een beetje gevoel alsof het in de schift zit.
Precies, het heeft een heel geschift gevoel.
Maar het heeft niet een geschifte smaak.
En de custard is ook niet geschift geweest. Het is niet gedraaid, het ijs.
Het is gewoon bevroren in een.
Nou, dat is, kijk, dit is het recept van
Alice. We praten over 1910.
We hadden dus geen ijsmachines toen.
Ja, het boek is uit 1954, dus toen was er natuurlijk wel een diepvries. Maar er wordt niks gezegd over draai hem even. Ik heb hem zelf wel gedraaid. Ik heb hem gewoon in zo'n bevroren emmertje gedaan en om de 20 minuten tot om het uur eventjes gedraaid. Ik ben gewoon met een lepel, gewoon handmatig. Maar dat korrelige, dat komt niet door het gebrek aan draaien of dat dat ijskristallen zijn, maar dat komt door dit geklopte eiwit. En als ik het nog een keer zou maken, zou ik dat eiwit altijd eventjes gaar maken.
Even is het commentaar van onze tafel. Manfred, die heeft wel zijn hele bord leeggegeven.
Ja, hartstikke lekker vind ik het.
Ja. Goed, duidelijk. Ellen?
Ja, ik vind ook die structuur juist wel lekker.
Dat prikkelt jou wel, omdat het een beetje bites of zoiets heeft, hè?
Ja.
Lijkt net of er Noga erin zit.
Ja, nou, precies. En dat was nou net waar het allemaal om te doen was. Jona?
Nou ja, het is mijn. Ik schrok bij het eerste hapje heel erg inderdaad. Omdat ik denk, wat zit er nou in? Rozenwater, oranje. Nou, het is dus oranjebloesemwater. En dat vind ik altijd vrij heftig van smaak.
Ja, en dus honing is ook heftig.
Ja, het heeft een heel geparfumeerd karakter. Ja. Wat misschien wel bij zo'n salonlunch hoort.
Die structuur vind ik totaal geen probleem. Mensen
ook. Ja, dat waren ook pittige mensen aan tafel. Ik had er graag een keer bij willen zitten. Ja. Nou, lijkt me ontzettend leuk, zo'n lunch bij Gertrude Stein thuis.
Ja.
Nou, ik vind het toch wel tamelijk goed geslaagd, Janneke.
Nou, dankjewel.
En het is al de tweede keer op rij.
Ja, dit moet geen gewoonte worden.
Nee, dus, kan je volgende keer weer iets heel vies maken?
Ja.
Goed, dan vertrouw ik daarop. Dit was Mangiare. Over 2 weken zijn we er weer. Blijf ons volgen op Facebook en op onze website radiomangiare.nl. Daar vindt u ook al onze recepten en boektitels en ga zo maar door. Eén op straat zometeen na 8 uur. En waar gaat het over? Achtervolgd worden, je huis controleren en foto's maken van een bijstandsgerechtigde. Commerciële bedrijven worden ingehuurd om dat te doen. Ik wist dat niet, maar ik vind dat heel raar. Door de gemeente gaan soms zo ver in het opsporen van bijstandsfraudeurs dat ze dus zo'n bureau op je afsturen. Daar gaat het over zometeen. Marianne van der Anker met de bus in Oud-Beijerland over deze kwestie. Bedankt jongens. Ellen Scholtens, veel succes volgende week. Manfred, op naar de olie.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Live sport op NPO Radio 1.
De bewerkstelligen van de wielen. Goeie voorzet. Prima voorzet van de koppel.
Zometeen van 9:30 tot 11:00 de EK-kwalificatiewedstrijd Letland-Nederland.
Precies op het hoofd van de spits van Nels Elftal.
Letland-Nederland in NOS langs de lijn.
De paai krijgt hem ongeveer op zijn oorlel.
Zometeen van 9:30 tot 11:00.
Live sport op NPO.